Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte psalm 45. Psalm 45. De te zingen psalmen psalm 40 vers 4. Psalm 45 vers 2 en 4. Psalm 133 vers 2. Psalm 45 vers 7. Het te lezen schriftgedeelte, psalm 45. De te zingen psalmen, psalm 40, vers 4. Psalm 45, vers 2 en 4. Psalm 133, vers 2. Psalm 45, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Psalm 40 vers 4 zetten we ons samen zijn voor met het zingen van het vierde vers van Psalm 40. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie,
Ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 40. Testament, de 45e psalm, schriftlezing in het middaguur, psalm 45, het profetisch bruiloftslied, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Een onderwijzing, een lied der liefden, voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Schoganim. Mijn hart heeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eensvaardigen schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Gort uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijd voorspoedelijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid, en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit de elpenbenen paleizen, van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder u kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volks en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, dewijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des koningspaleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten onder de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwgeluk en altoos. Tot zover.
En vooral moeder ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. morgen geweest, de middag is weer aan het gebroken. En u geeft nog een voortzetting, u geeft nog verlenging, u geeft nog tijd. Heer en mensen, natuur rekent erop dat als de morgen aanbreekt, het overige van de dag ook zal komen. Mens rekent erop als een nieuwe week begint, dat hij ook wel weer die week zal mogen voleindigen. Want de mens rekent overal mee, behalve met de dood. En hij kan misschien wel zingen, maar het leeft niet dat de dood ieder uur wenkt. We wensen dat niet te zien. Houden onze ogen er stijf voor dicht. Heer, en een van de eerste zaken die gij uitricht in het hart van een mens, die gij gaat bekeren, dat is toch de opening van de ogen daarvoor ook. Dat die sterfelijk is, dat er een eeuwigheid aanstaande is. Maar ook waarom die dood nou gekomen is. Heer, wilt u ons dat leren, dan wordt het ook vanmiddag een wonder dat er ook weer een middag is gekomen. En dat we bij vernieuwing op deze dag aan u geheiligd en gewijd samen mogen zijn. Heer, dan is vanmorgen uw woord nog tot ons gekomen. De koning getekend door uw eigen knecht, kind en leerling. Zijn naam weten we niet, maar mochten we er zelf ook iets van kennen. Getekend zoals je hem heeft leren kennen. Want hij heeft daar niet gedicht en gezongen van een onbekende koning. Maar die was een verschenen van verre tijden. Bij vernieuwing werd in zijn hart gekeerd en daar zichzelf weer verklaard. Heren, daar kon die man eruit spreken, maar we hebben ook gehoord dat ook als er wat gebeurd is, het toch uw lieve geest moet zijn die het steeds weer levend maakt. Want anders ligt het als doodkapitaal op de bodem van ons hart. O, wat zijn we toch in alles afhankelijk van de bediening van uw geest. Mag er u ook vanmiddag nog zijn, vanmorgen uw woord gehoord, ook het teken aanschouwd. Zijn er ook die het genoten hebben, die in dat sacrament gemeenschap hebben gehad met uw zoon. Heren, dat is zo onbeschrijfelijk als dat een mens mag te beurt vallen, dat hij iets gaat verstaan van de tekenen die hem worden gegeven. De witheid van dat brood, de volstrekte onschuld van die middelaar Gods en de mensen, dat was nou nodig. Die onschuldige, die nochtans de schuld van zijn kerk op zich heeft genomen. En dat diepe rood van de wijn, iets van de diepte van de Godsliefde, zoals u openbaar gekomen is in de bloedstorting aan het kruis van Golgotha. Heer, en daarin begrepen te zijn, daar iets van te mogen kennen, met die onschuld bedekt te zijn en daarmee gemeenschap te hebben in Christus. Van dat bloed te weten in de reiniging van onze ziel. Heer, en dan bij vernieuwing dat te mogen weten dat het waarachtig van u entwegen is geschied. Heren, zo mocht het zijn, wij weten niet voor wie, maar de tekenen zijn uitgereikt. En het woord mocht klinken. En u zult op alles eenmaal terugkomen, op de meest eerlijke dag der dagen. Dat we dat jong en oud hier en thuis toch iedere keer, iedere dag, ieder uur maar mogen beseffen. Alles komt terug. We kunnen zo vaak wat meegeven. Het huis uit om er van verlost te zijn, kunnen misschien wel heel veel willen vergeten. We kunnen in ons huis grote opruiming laten plaatsvinden, maar alles wat wij verstopt hebben, wat wij wilden vergeten, alles komt toch een keer terug. Op die dag der dagen, als alles in het oordeel komt, ieder ijdel gesproken wordt, iedere gedachte waar wij u mee hebben verdacht van foutieve handelingen. Ach, wat doet de mens eigenlijk anders dan u verdenken? Het is zo'n vreselijk mensenkind geworden door die val. Hij wantrouwt de schepper, maar hij volgt de leugenaar van de beginnen zonder meer. Hij verleent zijn oren alles wat de leugen uitspreekt, maar van de waarheid is hij een verklaarde vijand geworden. En dan moet zo'n mens straks dat alles verantwoorden wat hij niet verantwoorden kan. Heren, en dat geldt voor ons wel heel bijzonder. En ook daarvan moeten wij diep doordrongen zijn. Wij hebben bij alles wat ook een wereldmens heeft te verantwoorden, ook nog de verantwoordende kerkdiensten die wij hier hebben ontvangen. Al die predikanties die wij hebben gehoord. Maar zeker niet minder ook moeten verantwoorden de sacramenten die zijn uitgedeeld. Hoe wij eronder geweest zijn. Hoe wij erin gestaan hebben. Of wij zaten of kwamen. Alles in het uur der waarheid. Komt het aan het licht, Heer? En ach, dan roept daar die dichter uit, wie zal dan bestaan? Ja, maar wie zal nu bestaan? Want dat moet nu schuld worden, niet een zorg die we misschien later nog eens ter harte zullen nemen. Waar we enige weerslag van ons in ons hart gevoelen, maar dat moet nu onze grootste zorg zijn. Dat we straks moeten verantwoorden wat we niet verantwoorden kunnen. Heren, dan komt er een nood in de ziel, want dan moet er wat gebeuren nu. Dat kan ook geen uitstel meer leiden. Heden, zo gij mijn stem hoort, dat worden dan woorden die ons zoveel meer zeggen dan ooit tevoren. Want we zijn broos. En de dood wenkt niet alleen, maar op een door u gegeven ogenblik neemt hij ook. Hij wenkt niet alleen, hij zegt niet alleen, ik kom, bereid uw huis, maar eenmaal komt hij ook, dan klimt hij het levenshuis binnen. Ach, Heren, dat er dan ook een borg mag zijn. Dat er ook een geschonken middelaar mag wezen. In wie wij alleen voor u, gedacht voor uw rechterstoel, zullen kunnen bestaan. Wees ons daarin genadig en schenk nog wat nodig is. Want, Heren, dat we er ook achter mogen komen wat ons nog ontbreekt. Op weg een reis naar die grote eeuwigheid. Dat we dat ook als kinderen, maar ook als ouderen, toch niet langer meer van ons afduwen. Spreek ons van anderen, spreek ons van zachte dingen. Want we willen dat niet horen. Een mens wil niet graag bepaald worden bij het uur van zijn sterven. En toch is dat zo allernoodzakelijks en zo profijtelijk ook. Zo nuttig en zo goed. Want die kan alleen leven, die ook kan sterven. Heren, we mogen hier nog zijn. U heeft ons verblijd met de thuiskomst van de heer Engberts. Heren, nu mag hij weer in zijn eigen huis verkeren. Het zal hem een wonder zijn. Wil hem ook daarin gedenken, ook bij de voordeur. De tijd die komt, als u het geeft. Hoe zal het alles verder gaan? Maar ook daarin u mag achteraan te mogen komen. Heren, en u nooit van iets verkeerds te kunnen verdenken. En ook dank, Heren, dat u de afgelopen week vreugde wilde geven bij het echtpaar Volbert Hollands. Heren, waar zij 50 jaar getrouwd waren, dat mochten gedenken te midden van allen die hun lief en dierbaar waren. U heeft het nog willen geven, 50 lange jaren. En gedragen en geduld, Heren, en samen nog tot op deze dag willen houden. Ook dat is een wonder, samengebracht, dat is één, maar samen gehouden al zo lang. Heren, en nog samen ook op te mogen gaan naar uw huis. Daar nog voedsel te ontvangen. Willen gedenken met kinderen en kleinkinderen. Ook maar bij alles wat er mag zijn over de afgelopen periode. Aan dank dat u het nog willen geven. Ook een oprechte zorg. En dat geeft ook gebogen knieën. Als het gaat ook om het opgroeiend geslacht. Nog eens aan u kwijt te mogen raken. Want de kinderzegen is groot. Maar geeft als we werkelijk het mogen zien ook zoveel zorg. Want die kinderen, oud, kleinkinderen nu ook al, die moeten ook God ontmoeten. Heren, als het rechte ouders en grootouders zijn, dan geeft dat druk. Dan geeft dat gebed. Dan geeft dat gebogen knieën. Dan geeft dat zuchtingen bij uw troon. Wil ook dat hen verlenen. Ja, ons allemaal geven. Want het is zo nodig dat er in het midden der gemeente nog mogen zijn die van u bidden hebben geleerd. En daar wordt wel eens gezegd, de kurken waarop de gemeente, Gods volk, de kurken waarop de wereld nog drijft. Heren, nou drijft u uiteindelijk niet op een kurk, maar drijft alleen maar in uw langmoedigheid, op uw liefde en uw trouw. Maar middelijk wilt ge inderdaad ook mensen nog wel gebruiken. Heren, maar geef het dan nog, want de mens kan van zichzelf ook niet bidden. Alles moet hem geschonken worden. O, wat briest ons vlees daar tegenin. Want vlees wil altijd zelf alles ter hand nemen. Maar een mens wordt nou keer op keer onderwezen daarin. Wat het waar is, wat het waar is. Dat Christus heeft gesproken tot zijn discipeltjes. Zonder mij kunt gij niets doen. Nog geen gebedje, nog geen gebedje. Alles uit u binnen de hoge priester te mogen ontvangen. Met zijn krachten mogen worden bediend. Heer, toch is een volk dat gaat nou leren en dat gaat nou zeggen. Met blijdschap en verheugen. En zo alleen kan ik nog zalig worden. Want zou je nou nog een gebedje van mij bij moeten? Nog een kraantje? Nog een zuchtje? Nee, dan was het voor eeuwig kwijt en verloren. Het gaat zo nauw uit. Zou gij geen volkomen zaligmaker zijn? Ja, gij zijt het wel. Dan moet er ook en kan er ook niets van ons bij. Dat is een zielkruisigende weg, maar is ook een godverheerlijkende weg. Daar komt het maar op aan. Heere, gedenk ons zo te samen. In deze dienst, als we nog ook mogen stilstaan, wederom bij uw woord en getuigenis. Het bruiloftlied, Heere, van die onbekende dichter, maar hoe onbekend is hij dan? Die het mag zeggen wat hij gezien heeft. En die daarin ook anderen nog tot hand en voet mag zijn om nog op te leiden. Op te leiden tot de kennis van die grote gezalfde koning van Sion. Heere, geef het nog dat we in de middaguren daarbij bepaald mogen zijn dat we dat ook leren. Wat het is om hem zo te kennen. In zijn middelaarsgeweers. In zijn scepter. In zijn paard waarop hij rijdt. In de troon waarop hij gezeten is. In de zalving waarmee hij gezalfd is. Al die kostelijke zaken die ons worden voorgehouden. Hem daarin te mogen kennen. En daaruit bediend te worden. Heer, om daarin voortgeleid te worden. Waartoe ook het avondmaal mag dienen tot sterking van uw volk op weg en reis naar de bruiloftzaal. Wil het nog schikken en geven dat ook deze uren nog mag zijn. Tot de eer uws naams, tot bekering van zondaren, tot versterking van uw vaak zo aanmächtig volk. Heere, en ach, wat ge ons ook onthoudt, onthoud ons in bediening van uw lieve geest niet. Want die alleen leidt in al de waarheid. En als die niet leidt, dan is er een forse duisternis. Die leidt in al de leugen, hoe godsdienstig ook ingekleed. Het zal er maar op aankomen, Heere. Bedien dan nog in ons midden. Want dat is wat u gezegd heeft. Dat u één bent die niet gekomen is om gediend te worden. Maar dat u er één bent die komt om te dienen. Bedien ons ook met uzelf. Wij vragen het in de wegneming van al onze ongerechtigheden. Om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Geliefde, we hebben vanmorgen mogen stilstaan bij dat derde versje, het begin ervan, iets gezegd van de schoonheid van de koning van de kerk. Eigenlijk zou u dat kunnen zien als een samenvatting. Als de bruid zegt, alles aan hem is gans begeerlijk, dan roept dat alles om verklaring. Wat is dat dan? Noem dat nou eens. Ja, en als de bruid dat gaat doen, dan kan ze wel beginnen, maar ze komt niet uitgeteld, want er is zo onbeschrijfelijk veel aan hem te zien en van hem te zeggen. En weet u wat ook nog is? Aan deze kant van het graf kunnen ze het nooit zeggen zoals het is. Dat is altijd te kort. Iedere beschrijving doet toch de Heere onrecht aan. Hij zal er meer, oneindig veel meer dan wij ooit kunnen zeggen. Het is niet uit te spreken, ten diepste. Maar dat alles, dat zou dan samengevat kunnen worden in die woorden, uw schoonheid. Gaat het over zijn lip, waarin genade is uitgestort? Gaat het over zijn rechterhand, die vreselijke dingen doet en al die zaken meer? Het kan alles samengevat worden in zijn schoonheid. Die schoonheid van Christus wordt in deze psalm verder uitgelegd. En daar komen heel veel zaken aan de orde. Maar wij zouden met name toch willen stilstaan bij datgene wat u vindt in het 8e vers, het 2e deel. Dus psalm 45 vers 8b, waar staat onze tekst voor de prediking in het middaguur. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Het is duidelijk, de koning is een gezalfde koning. Daarom spreken we ook van de gezalfde koning van Sion, Sions gezalfde koning. Wat staat er? Daarom heeft u, mag ook vertaald worden, daartoe, of daarom heeft u, o God, nou wordt dus de koning God genoemd. Daarom heeft u, God, uw God, gezalfd. Dus God wordt door God gezalfd. En waarmee? Met vreugdeolie. En dat is het beeld van de Heilige Geest. Dus daar staat letterlijk. God zalft God met God. Dat is een onuitsprekelijk wonder. Want daar staat niet anders dan dat de Vader, God de Vader, de Zoon, God de Zoon, zalft met God de Heilige Geest. Dat staat. Dat kunt u niet bevatten. Het wonder van de drie eenheid. Drie personen, één God. En dat ligt hier ook op. Dat komt hier ook naar voren. God de Vader zalft God de Zoon met God de Heilige Geest. Ja. Maar dan moeten we daarbij ook bedenken dat de Zoon hier met name toch wordt voorgesteld als die Zoon van God die ook mens geworden is. Waarom wij u ook altijd spreken van de God-mens. De mens geworden Zoon van God. In ieder geval de Vader zelf, de Zoon met de Heilige Geest. Daar gaat het over. En weer zien we een vergelijking. Ook vanmorgen, daar ging het over de schoonheid van de koning. Schoner, veel schoner dan de mensenkinderen. We hebben gezegd, schoner dan de gevallen mensenkinderen, oneindig veel schoner. Maar ook schoner dan zijn eigen volk, want dat volk is ook schoon. Gij zijt schoon, mijn liefste. Maar hij is schoner. Zijn volk weet ook van zalving. Maar zijn zalving is veel overvloediger. Meer boven uw medegenoten. Dus ook hier weer dat meerdere. Dat meerdere van de koning boven zijn volk. Meerder in schoonheid, meerder in zalving, meerder in alles. Maar het wonder is dat zij mogen delen in zijn schoonheid, in zijn zalving, in alles wat hij is en verworven heeft. En daarom zeggen we ook, ze worden aan zijn beeld gelijkvormig gemaakt. Dat is ook het gebed van de kerk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Nog meer uw schoonheid te mogen vertonen. Nog meer met uzelf gezalfd te mogen worden. Nog meer op u te mogen gelijken. Spreken wij dus over Sions gezalfde koning. Ten eerste over de koning. En ten tweede over zijn onderdanen. Die immers ook delen in zijn zalving. Sions gezalfde koning. Ten eerste de koning zelf, ten tweede zijn onderdanen. Laat ons zingen van Psalm 45, nu de versen 2 en 4. Psalm 45, het tweede: Gord, Gord, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewets, ten strijde dat is geslepen. Zwaard van ijzer wordt op steen geslepen om het nog scherper te maken. De kerk heeft ook zo'n wetsteen, maar dat is de liefde, want liefde is des liefdeswetsteen. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid. En ook het vierde vers, o God, dat is de Zoon, uw God, de Vader, heeft u mild overgoten met vreugde zelf. Dat is de Heilige Geest, meer dan uw meegenoten en wat daar verder volgt. Psalm 45, 2 en 4. Geliefde, de schoonheid van Christus is dus een samenvatting van al datgene wat in en aan hem te vinden is aan heerlijkheid en voortreffelijkheid. En deze psalm benoemt dat ook, wat dat dan is. Het is zo goed om daar samen kort op te letten wat die schoonheid dan zoal inhoudt. Heel veel. Maar toch goed, zei ik, al was het alleen al ook voor uzelf, om deze dag nog eens in de stilte van deze Sabbatdag te overdenken. Dan gaat hij spreken over de lippen van deze gezegende koning, waar genade in is uitgestort, in uitgestort is. Natuurlijk, die lippen spreken van genade, maar daar moet u op letten. Eerst is er genade gegeven. En van die genade gaat hij nu spreken. Dan komt hij tot zijn volk. En dan zegt hij: ik leef en gij zult leven. Nou, dan stroomt er iets af van die genade van zijn lippen naar dat kind toe. Als hij daar zit op die berg, dan spreekt hij: zalig, zalig zijn zij die treuren. Dan stroomt daar de liefde van die lippen van Christus af. De zaligspreking van zijn volk. Maar het heeft nog wat. Eén, het komt er niet alleen vanaf, en toch blijft het tegelijkertijd ook daar in die lippen. In die lippen. Dat betekent, het is ook vast. Ik kan het zeggen vandaag, wat ik vind. En morgen gaan mijn lippen iets anders spreken. Maar die waarheid die hij tot zijn volk spreekt, die ligt vast. En hij zal morgen, volk, niet anders zeggen. Die waarheid ligt vast en heeft u eenmaal tot uw ziel gesproken. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Dan zal die dat nooit herroepen. Dat kunnen die lippen niet. Want het ligt vast. Onverbroken. In die lippen ligt genade. En die lippen spreken van genade. Ze zijn met genade overgoten. Voelt u wel? Als de bruid dat ziet, dan ach. Dan zegt ze: Heer, maar één ding. Altijd maar de woorden van uw lippen in te drinken. Bij uw woorden alleen zal ik leven. Ja. Dat is nou maar één zaak. En ik zeg ook vanmiddag, met alle vrijmoedigheid, er is een eeuwigheid nodig om daar zich in te verlustigen. Wat dat nou is. Dat die lippen altijd ook zullen blijven spreken. Verblijde, troost en vrij. Er is meer. Dan gaat hij verder. Dan gaat hij spreken over de heup. De heup, daar hangt aan de heup een zwaard. En ook daar is veel van te zeggen, van dat zwaard. Het zwaard op de heup, waarmee hij de ziel treft. Het woord is een zwaard, de wet is een zwaard. En dat splijt de mens, dan ligt hij open. Als de Heer gaat spreken ontdekkend, als hij het zwaard hanteert, dan wordt uw ziel opengelegd en dan gaat u zien al wat u verborgen houdt. Van binnen één rood hol vol adders, giftige adders. Dat is uw hart, dat is uw leven. Ontdekkend, dan ziet u dat u een walgelijk zondaar bent. Dat brengt dat zwaard aan het licht door u open te snijden. Komt er al het licht en verdoemelijk zondaar. Spreek van lippen, spreek van die heup, spreek ook van het paard. Het paard waarop de koning rijdt, dat is het witte paard van het heilige evangelie. Want waar hij verwond heeft, dan komt hij ook helen. En dan komt hij haastig met dat zoete woord van het evangelie. Die dodelijke wond, die hoeft die mens niet met hun eigen belofte toe te pleisteren, zichzelf wat te helpen. Nee, dat komt hij zelf. Hij die geslagen heeft, zal ook genezen. Hij heeft ons geslagen. We zijn geslagen, maar hij zal ook weer genezing schenken. Dat is het evangelie van dat dierbaar bloed van Christus. De vrijspraak die daarop volgt. Dus waar u op rijdt, zijn lippen, genade. De heup met het zwaard. Het paard van het evangelie, dat witte paard waarop hij rijdt. Zo rijgen zich de heerlijkheden als het ware aan een. Dan gaat hij spreken over de rechterhand. En ik betrek daar ook bij de pijlen die de rechterhand afschiet van de boog. Om de vijanden te treffen in het hart. Allen die Sion gram zijn. Die het op haar ondergang voorzien hebben. En dan gaat hij spreken over de troon en de scepter. De troon waarop de koning gezeten is. De scepter als het teken van zijn regeermacht. En dan verblijdt hij zich dat er één is die alles regeert. Oh, dat is ook zo'n stuk om eens bij die troon te mogen vertoeven. Dat geeft zo'n gemakkelijk leven. Want die mens hoeft dan niets meer. Er wordt geregeerd. Alles ligt in zijn doorboorde handen vast. Alleen maar erachteraan te komen. Deze koning te volgen. Door bezaaid en onbezaaid gebied. Zo mag nou die dichter, door die Heilige Geest als het ware in vuur en vlam gezet, spreken van de schoonheid van de koning. En dan gaat hij verder. Gaat hij spreken over de zalving. Maar deze koning is ook gezalfd met olie. We hebben er vanmorgen van gehoord. Die olie die uitvloeit. Zalfolie, vreugdeolie, waarmee de koning gezalfd is. En die vloeit uit. Zo rijkelijk is hij ermee bedeeld. Hij vloeit uit over zijn ganse kleding. Die kleding. Die is ervan doortrokken van die zalfolie. Van die geur. Zozeer dat het lijkt alsof hij. Alsof hij zalfolie draagt. Zo zijn zijn klederen volgezogen met die zalfolie. Zo overdadig is hij ermee begoten. Zalfolie. Zijn klederen geuren ervan. En die klederen, ja, daar is ook van te spreken natuurlijk. Wat draagt die koning nou voor kleding? Nu kijkt u maar naar de ark, want dat is Christus. Dat zijn dassenvellen en ramsvellen, rode ramsvellen. De gerechtigheid en de heiligheid waarmee hij mee bekleed is. O, zo ziet die dichter zoveel schoonheid en heerlijkheid aan de koning. En het gaat maar verder. Hij ziet ook zijn dienaressen en zijn dienaren. Hij ziet ook zijn volk. Daar moeten we ook van spreken. Zijn volk waarmee hij ondertrouwd is in geloof en gerechtigheid. Dat alles maakt uit de schoonheid van de koning uit. Ook zijn volk, want ook daarin wordt hij verheerlijkt. En als hij zegt, gij zijt schoon, mijn vriendin, staat ook hier, hè. Dat volk is schoon, dan is dat omdat hij dat volk bedeelt in met zijn eigen schoonheid. Daar mag ze nou in delen. In zijn gerechtigheid, in zijn heiligheid. Dat is de schoonheid van de kerk. En daarom is hij ook bekleed met dassenvellen. Ook met ramsvellen. En dat is de kleding van de bruid. En alleen met die kleding komt ze op het bruiloftsfeest. Dat was de voorbereiding, weet u nog? Alleen met dat bruiloftskleed. Had u dat vanmorgen aan? Bent u zo gekomen? Bekleed met de gerechtigheid van Christus en zijn heiligheid. Heeft de koning u daarmee bekleed? Zo spreekt de dichter over de koning. Zijn schoonheid. Legt hij uit in een veelheid van heerlijkheden. En dan die ene bijzonder hebben we gezegd, ja. Dat achtste vers. De koning is gezalfd. Het is Christus die gezalfd is door God de Vader met de Heilige Geest. Dat is ook voorzegd in het Oude Testament. Geliefde, wat betekent dat? Mag ik eens vragen, we hebben het over Christus, over de koning. Een eenvoudige vraag, is dat een rechtmatige koning? Een rechtmatige koning, zegt u. Wat bedoelt u? Nou ja, u kunt ook wel op de troon klimmen en zeggen, ik ben koning, maar ik ben nooit dat koning aangesteld. U heeft zichzelf koning gemaakt, dat kan toch? Kan toch? Nee, dat is gebeurd.
in het paradijs. Daar ben ik. Daar is de mens, zeg maar, daar ben ik hoor. Op de troon geklommen. Ik wilde niet dat hij koning over mij was. Ik wilde dat zelf zijn. Dat is nou een staatsgreep. Die koning zit daar niet rechtens. Die heeft de macht gegrepen. Trachtte dat althans te doen. Hoeveel koningen zijn er niet die zichzelf koning gemaakt hebben? En was dat het niet wat de Joden tegen de Heer Jezus hadden? U heeft ze wel gehoord bij Pilatus. Wat ze allemaal gezegd hebben. Nee, hij is onze koning niet. Hij maakt zichzelf koning. En daarom is de vraag toch wel op zijn plaats, denk ik. Is hij een rechtmatig koning? Trouwens, ik zei dat zo even. Maar ik mag dat toch niet laten liggen. Kent u zichzelf zo? Als een die de macht gegrepen heeft. Dat u een mens bent die God niet als koning wil. Maar nu Christus dan. Heeft hij zichzelf koning gemaakt? Om zo te zeggen de macht gegrepen? Dat de Joden dan dachten, nee, nee, nee. Hij is door God aangesteld. In de stilte der nooit begonnen eeuwigheid is hij tot Sion's koning aangesteld, aangewezen in de raad des vredes. Vorst met zoveel macht bedeeld. En dat is in de tijd, is dat bevestigd. Hoort u dat? Dus in de eeuwigheid is hij aangewezen. Dat staat in Psalm 2. En in de tijd is hij bevestigd. Toen kon, want in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid was geen mens aanwezig. Maar de kerk was er wel in het voornemen God. Wel. Soms mogen Gods kinderen in die terugleidende weg een roeping en verkiezing vastmaken en daar ook iets van weten. Maar in de tijd heeft het geklonken ten aanhoren van allen. Deze is mijn geliefde zoon, hoort naar hem. Daar heeft dus zijn vader hem aangewezen. En met olie gezalfd. Want dat hoort bij een koning. Dan is hij koning. En God heeft hem daar gezalfd. Toen die Heilige Geest nederdaalde. U weet waar dat was, hè? Bij de Jordaan. Daar komt Christus. De van eeuwigheid tot koning verordineerde vorst. De zoon van God die mens is geworden. En dan wordt hij gedoopt door Johannes de Doper. Want het betaamt hem zijn volk in alles gelijk te worden. En dan komt hij op uit het water. En dan daalt die duif neer. Het beeld van de Heilige Geest waarmee hij nu gezalfd wordt, deze koning. En de Vader bevestigt dat. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En nogmaals wat ik zo even zei, ook op de berg der verheerlijking. Aangewezen de eeuwigheid, gezalfd de duif, de Heilige Geest, daar bij de Jordaan. Waarom? God heeft toch niks nodig? Gezalfd, ja, aangewezen, maar ook bekwaam gemaakt. U weet het nog wel uit de catechisme zondag 12. Bekwaam gemaakt naar zijn menselijke natuur om te leren, te leiden en te regeren. De Heilige Geest ook naar zijn menselijke natuur ontvangen als zalfolie, vreugdeolie, om te leren, om te kunnen leren die scharen te onderwijzen, om daar wijsheid voor te hebben. En om te leiden, dat heeft hij ook moeten leren. Leren, ja. Gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij lijden moest. En om te regeren, rechtvaardig, wijs en zacht. En daartoe ook naar zijn menselijke natuur nogmaals gezegd. De Heilige Geest die zelf olie op hem uitgegoten bij de Jordaan. Daar is hij gezalfd. Dus daar is hij mee aangewezen. Daar is hij mee bevestigd. Daar is hij ook bekwaamd tot het ambt van middelaar. Verliezen. En dan moet u goed opletten. Prachtig hier in vers 8 staat wat die olie is. Olie om kracht te geven. Nee, kijk eens goed. Daar staat, uw God heeft u gezalfd met vreugdeolie.
We hebben er meer over nagedacht. Vreugdeolie. Dus die geest die hem daar werd verleend, de Heilige Geest, gaf niet alleen kracht om te leren, te leiden en te regeren, maar ook om dat met vreugde te doen, te leren, te leiden, te leiden. Met vreugde. En te regeren met vreugde, ja. Zult u dat nooit vergeten, gemeente? Want er komt ook terug het leven Gods kinderen. Dat is geen vreugdeloos leven. Ja, velen zijn de smarten van de rechtvaardigen, dat is waar. Maar dan moet u niet tegen elkaar wegstrepen. Een volk dat kent grote droefheid, maar ook vreugde. De koning is met vreugdeolie gezalfd. En dat betekent, deze koning is bekwaam gemaakt om met kracht en met blijdschap te arbeiden die 3 jaren. Dat hij daar als middelaar Gods en der mensen heeft gearbeid op deze aarde. Na zijn doop in de Jordaan. 1 woord en liefdesdienst is het voor hem geweest. God heeft daar God met God gezalfd. Dan moet u ook daar nog op letten. Hij was dat waardig. Hij is alleen rechtmatig koning. Door God aangesteld en bekwaam gemaakt. Maar hij is ook waardig om koning te zijn. En dit is zo van betekenis. Legt u daar best maar even uw vinger bij. Het 8e versje wat daarboven staat. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom. Ik zei zo even ook daartoe. Ook dat. Maar ook daarom. Een reden waarom. Maar ook waartoe. En dit is zo wezenlijk. Want al die zaken komen terug in het leven van de kerk. Luister maar. Hij is gezalfd tot Sion's koning door God. Met God gezalfd. Waarom? Omdat hij gerechtigheid lief heeft. En de goddeloosheid haat. En die kan alleen waarachtig koning zijn. Die recht doet. En die de goddeloze haat. David zegt, die zal in mijn huis niet zijn. Er is heel zijn huisbeleid opgericht. Dat de goddeloze daar geen plaats zal hebben. En dat is nou Christus. Die de goddeloosheid haat. En gerechtigheid lief heeft. En daarom is hij gestorven. Zo lief had hij het recht van God. God was onrecht gedaan door de mens die in opstand was gekomen. De staatsgreep in het paradijs. Dat onrecht, dat kost de mensen dood, de eeuwige dood. En nu gaat hij dat recht, dat heilig recht, gaat hij voldoen. Zo lief heeft hij dat recht. Daarom is hij ook gestorven. En de goddeloze, die haat hij. Die kan voor zijn aangezicht niet bestaan. Dat hangt samen. Je kunt nooit gerechtigheid liefhebben en ook goddeloosheid liefhebben. Dat is onmogelijk. En zo wordt hij hier getekend als degene die het goede en die de gerechtigheid liefheeft. En alle zonde en alle goddeloosheid haat met een volkomen haat. Daarom zal hij straks als rechter al de goddelozen naar het eeuwig vuur verwijzen. Diezelfde koning, ja. Ga weg van mij in het vuur, in het eeuwig vuur. Want hij haat de goddeloosheid. Zult u dat bedenken, u die ook zo vaak spreekt over de lieve Heer Jezus Christus. Ja, dat is die ook. Veel liever dan u ooit kunt bedenken. Juist daarin lief en schoon. Juist daarin lief en schoon hoort u, omdat hij de goddeloosheid haat. God haat het bedrog. En daarom is er een hel. En daarom is een volk op aarde dat de zonde nog meer haat dan de hel. Nog benauwder is voor de zonde dan voor de hel. Want die hebben een God die de goddeloosheid haat. En eer die ongestraft te laat. Heeft u het gehoord vanmorgen? Heeft u het gesmaakt? Heeft hij die goddeloosheid der mensenkinderen zijn eigen lieve zoon gestraft. Die het recht lief had en zei, Heren, laat het zwaard maar in mijn onschuldig hart nederdalen, want u moet recht gedaan worden. Die straf die moet worden voltrokken. Dat eist uw woord, dat eist uw wezen. God recht gedaan. Daarom kan hij alleen Sions gezalfde koning zijn. Geliefde. En nogmaals vreugde, oh, niet alleen kracht. Heel zijn leven is liefdesdienst. Hoe zwaar het ook geweest is, liefdesdienst. Van het begin tot het einde. Die de zijne tot het einde toe heeft lief gehad. Liefdesdienst. Vreugdeolie. Vreugdeolie. Zalf is olie, vloeit uit, weet u nog? Hooglied 1 vers 3. Uw naam is aan de olie die uitvloeit. U weet het nu. Dat is de zalving waarmee je is gezalfd. De zalfolie. Dat is vreugdeolie. Dat is kracht en blijdschap in één. Kracht en blijdschap. Om zijn werk als middelaar te doen. Dat is, kijk hem nou. Kijk hem nou, daar zit op die berg. Om daar nou die schare mensenkinderen te onderwijzen. Met wijsheid. Gezalfd om dat te kunnen. Om de juiste woorden te vinden. De goede beelden. Om die waarheid. Hoe God de mens bekeert. Hoe de zaligheid verworven wordt. Dat het geluk van Gods volk zal zijn. Om al die zaken nou voor de mensen hun aandacht te brengen. Daartoe is hij gezalfd. Om het met liefde, geduld en wijsheid te doen. Om de wijze van die scharen. Er is veel kracht voor nodig. Om dat te doen. Want terwijl hij daar zo in alle liefde die massa die aan zijn lippen hangt bij ogenblikken onderwijs, zijn er ook daar een aantal mensen die lopen weg. Deze reden is hard. De fariseers die daar in de hoek staan te murmureren. Is dat al een leraar? Dat zag hij ook wel hoor. En dan toch met blijdschap doorgaan. Doorgaan. Kracht. Het werd hem nooit te veel. En was hij s'avonds aan zijn rust toe, dan kwam toch nog een Nicodemus. En toen was hij toch ook voor deze man nog beschikbaar. Hij zegt niet, Nicodemus, ik ben zo moe. Ga maar naar huis een andere keer. Nee. Men kan altijd bij hem terecht. En als het tegenstand was, dan raakte hij niet mismoedigd. Maar juist dan, als het tegenstand kwam, als iedereen hem verwierp, Johannes de Doper en Jezus beide het voorwerp werden van de afkeuring der mensenkinderen. Daar hebt u het, hè, de vreugdeolie. Dan was u ook in de geest verheugd, zegt Lucas. Juist dan, als mensen hem afwijzen. En wat is er verschrikkelijker voor een leraar dan wanneer hij zijn persoon en zijn leer wordt afgewezen. Dan kun je zien dat hij met vreugdeolie is overgoten. Want hij gaat door. Dat is de kracht van de vreugdeolie. En hij is met blijdschap vervuld. Want wat zegt hij dan? Te dien uren verheugde zich, vreugdeolie, verheugde zich Jezus in de geest en zeide: dank u, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderen kunt schoonbaard. Te midden van de tegenstand verheugt hij zich in zijn Vader. Die het verbergt naar zijn eeuwig verkiezend welbehagen voor de wijze en verstandigen. En de kinderkens geopenbaard. Dat lieve volk dat het niet kan bekijken. Dat volk dat me één ding nog kon bezien. Als er geen wonder in mijn leven gebeurt, ga ik voor eeuwig verloren. En tot dat volk richt hij zijn woorden van onderwijzing en vertroosting en breidt hij zijn handen uit. En hij verheugt zich in het midden van de tegenstand. Dat het werk van God toch doorgaat. Met vreugdeolie overgoten, geliefde. Als hij daar zo de schade toespreekt, zei ik. Maar ook dat, en het staat alles in één groot verband hoor. Maar ook als wij bepaald worden bij zijn lijden en stervensgangen. Dat is heel zijn leven geweest. Lijden en sterven. Ook dat is geen zaak. Van alleen maar kommer geweest. Hoezeer hij ook benauwd is geweest. Hij heeft gezegd, hoe word ik geperst? Geperst in de perskuip genomen. Heel de hel rijdt over zijn rug. Van alle gehaat. Liggend onder de toren van God. Hoe wordt hij geperst? Wat een benauwdheid en tegelijkertijd. Ook vrolijkheid en blijdschap en toch die weg te gaan. Want hij heeft het gezegd. Ik heb lust, o God. Ik heb lust om u welbehagen te doen. Niet met tegenzin, omdat het nou eenmaal moet. Maar met lust heeft hij toch ook het kruis op zich genomen. Ja, zegt de Hebreeënbriefschrijver Paulus. Vanwege de vreugde die hem was voorgesteld, heeft hij het kruis verdragen en schande veracht. De vreugde die hem was voorgesteld, die gaf hem zoveel blijdschap, dat hij door kon gaan ook in de donkerste uren van zijn leven, ook in Gethsemane. Maar wat zag hij dan? De vreugde. Welke vreugde dan? Dat God verheerlijk zou worden. Zijn geschonden deugd hersteld zouden worden. Dat zijn lieve van eeuwigheid verkoren kerk zalig zou worden. Eeuwig met hem in zijn troon zou mogen zijn. Hij zag dan hoe de engelen zich zouden verblijden over de binnenkomst van Gods kinderen. En hij zag die schepping uit die diepe val weer opgericht. Om daar als een nieuwe hemel en nieuwe aarde eeuwig voor Gods aangezicht te liggen. Dat gaf hem zoveel vreugde. Zo kon hij ook dat kruis dragen. De schande verachten, ziet u wel. Met vreugdeolie overgoot om te leren, om te leiden en te regeren. Te regeren. Wat wederhoorig kroost, dat nooit wil wat God wil. Die dwarse kinderen, onverenigd met God, onvergroeid. Heeft wat te stellen met zijn volk en dan toch rechtvaardig, zacht. En wij, zeg nou eerlijk, volk, heb je hem zo leren kennen? Als een koning, hij had u moeten verdoemen, dat deed hij niet. Maar die koning ontfermde zich over uw ziel. En u weet wel hoe zacht en rechtvaardig hij was. Hoe wijs. En u weet wel van zijn ogen en van zijn handen. Milde handen, vriendelijke ogen. Zeg nou eerlijk, is die koning anders dan vanmiddag wordt voorgezeld? Nee. Nee, zegt u, nog veel heerlijker dan u ooit kunt zeggen. En u heeft gelijk. Maar ook daarin weer de blijdschap. En dat moeten we niet vergeten. Dat gaat samen. Hè? Dat gaat samen. Dus dan loopt die borg daar. Door dit meester der ellende. En ik heb het gezegd. Hij roept uit. Hoe word je geperst? De benauwdheid. En tegelijkertijd de vreugde. Om dit te mogen doen. Tot eer van zijn vader. Tot zaligheid van zijn kerk. De vreugde dat hij ook straks zou mogen zitten. Aan de rechterhand des vaders. Dat was toen. En weet u, nu ga ik ver. Maar dat is nu nog zo, want hij is ten hemel gevaren. Maar nog steeds werkt hij daardoor. Deze middelaar is nog in de arbeid, dag en nacht. Weet u dat wel? Wat een arbeid Christus ten koste legt als een kerk, dat kunt u niet bevatten. En dat gaat door altijd, altijd. Alzo hij altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Te pleiten, voor belangen bij de koning te staan. Met vreugde, hier was het, benauwd en met blijdschap vervuld tegelijkertijd. Daar ook, u zegt, maar hij is daar niet meer benauwd, ja zeker. Want hij is nog steeds benauwd in al de benauwdheden van zijn volk. En zegt dezelfde Paulus niet, in die Hebreeënbrief ook dit nog, van die hoge priester, die kan medelijden hebben met ons. Alzo hij in alles verzocht is geweest, uitgenomen de zon. Medelijdende hogepriester, die meeleidt met zijn kerk op aarde. Zo gaat het dan altijd samen bij die lieve borg. Zijn benauwdheid en zijn vreugde. De druk en de verlichting. Hand in hand. Zie ons gezalfde koning met vreugdeolie overgoten. Geliefde en deel daarvan aan zijn kerk. Daar gaan we van zingen, maar eerst nog dit. Ik meen dat we destijds, maar ik weet het ook niet zeker meer, met zondag 12 hebben besproken, weet u misschien nog. Wat is het beeld dan? Want nu gaan we spreken over die medegenoten, die zijn ook gezalfd. Niet alleen de koning is gezalfd, maar zijn onderdanen, daar willen we nu over spreken, zijn ook gezalfd. En dan kunt u vanmiddag zien of u een onderdan van Christus bent. Eerlijk zijn, hè? Bedrieg u zelf toch niet? Waarom bedriegen mensen zichzelf toch? Ja, ze zijn de leugenvorst toegevallen.
Nee, dit moet ik nou laten rusten. Ik wil verder. Dit. Weet u het beeld nog? Psalm 33. Dat is de hoge priester, dat is Christus. Koning, hoge priester en ook profeet. En nou is die hoge priester gezalfd. De meerdere Aaron. De eeuwige Melchizedek. Christus Jezus gezalfd. En dan staat er zo in 133. Diezelfde, die komt van een hoofd zo. En die is zo rijk uitgerold. Dan loopt zo in zijn baard. En druipt zo af op zijn kleed. Tot op de zon van zijn kleed. Dus alles wordt bedekt. En nou is het hoofd Christus. En dat lichaam is de kerk. Bekleed met de kleding van Christus. Weet u nog? Gerechtigheid en heiligheid. Dat is een bruiloftskleed. Zonder dat kon u vanmorgen niet aan zijn. Zonder dat zult u boven nooit kunnen zijn. Aan de ronde tafel van Gods liefde. Maar die olie druipt van het hoofd van Christus dus op zijn hele kerk. Ook die kleintjes, hè, bij de zoon. Daar zijn die kleintjes. Oh, dat is een doodbrakend volkje. Er is verschil, hoor. Anderen worden wat hoger opgeleid. En dan moet hij niet gelijk zeggen, laat mij maar bij dat volk zijn van de zoon aan de grond. U moet niet vroom zijn. Dat moet u niet zijn. U mag staan naar grotere dingen. Hoor. De opwassende genade, meer kennis van die gezegende borg. Je hoeft niet klein te zijn om daarmee een bewijs te geven van uw ootmoedigheid. Dat is niet bijbels. Nee, hoor. Maar ik weet wel, en daarom zeg ik het vanmiddag. Er is een volk. Dat zal levenslang het niet verder brengen dan de zoon van het kleed. Maar dan valt de olie ook, hoor. Dan komt de zalf ook, die kleintjes. Altijd maar aan de grond. Maar dat zeg ik ook, gemeente. Ik zeg niet dat u maar moet zeggen, wou dat ik ook zo'n kleintje was, om niet hoger te worden opgeleid. Dan doet u de Heer het tekort, want er is meer te krijgen. Maar wat u ook niet moet doen, is die kleintjes afschrijven. Ja, er is een volk dat het heel hun leven niet verder brengt. Dan Heman, een doodbrakend volk van zijn jeugd ervan. Daar houdt God net zoveel van, hoor. Mag ik misschien niet zeggen, maar misschien wel ietsje meer. Maar dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Maar de zalf komt er wel. Dat volk dat altijd aan de grond zit, dat nooit kan bekijken. Daar heeft de Heer Jezus ook zijn bloed voor gegeven. En vertrapt die kleintjes niet. Zult u het niet doen? Maar dat is het beeld. Heel de kerk deelt in de zalving van Christus. Van hoofd tot en met voedsel. Allen begrepen in die zalving. Die vreugdeolie. Die uitgegoten is over Christus. Waarom hij ook Christus gezalfde heet. En daarom hebben de maagden u liever. Wat zijn dat? Die maagden? Wel, die hebben ook niet alleen die vreugdeolie geroken. Maar die zijn er ook mee bediend. Die zijn ook gezalfd. Eerst zijn ze bediend. En toen gezalfd. Maar laten we samen eerst zingen van 133. Het beeld wat ik u zo even noemde, zoals u dat in het tweede vers kunt opzingen. 133. Die liefdegeur moet elk tot liefde dopen. Als de olie die van Aarons hoofd gedropen, lees je Christus, zijn baard en klederzoom, dat volk aan de grond, doortrekt. En wat er verder volgt. Tweede vers van Psalm 133.
Zelf komt dus bij al Gods kinderen. Ook die aan de grond zitten. Zo kan er ook zijn in de gestalte, in het aangaan aan de tafel des Heren. Een volk, de duisternis zo menigmaal, wenend aan de tafel. Heren, is dat nou echt ook voor mij? Die kunnen het maar niet klein krijgen, dat valt ook niet klein te krijgen. Dat de Heren naar hen heeft omgezien. Kleintjes, juist daarom dat ze groot van Gods genade hebben leren denken, omdat ze zelfs ook een grote zondaar zijn geworden in eigen waarneming. Er is verschil. Maar één ding zeg ik u ook vanmiddag. Ze zijn aan het bruiloftskleed niet vreemd. Het bloed van Christus is hen toegepast, dat weten ze. Daarbuiten moet u niet durven. Er zijn er ook die verder geleid worden. Tot wat wel eens genoemd is de hoogste staat voor Gods volk op aarde. Als de verzegelaar intrek neemt en het kindschap u verzegelt en bevestigt. En dat je verwaardigd wordt om te zeggen, Abba, lieve Vader. Teruggebracht in het hart van God. Ik ken een thuiskomen in de tijd. Voorsmaak van een thuiskomen in de eeuwigheid. Ze horen allemaal bij dat volk van God. Dat deelt in zijn zalving, geliefde. Dat zijn de onderdanen, letterlijk onder het hoofd. Onder het hoofd. Maar eerst in dat lichaam opgenomen. Want nogmaals, dat beeld van 133. Van Aarons hoofd, baard, over zijn kleding tot de klederzoom. Zijn lichaam. Allen die met hem verenigd zijn. En daarom is aan de zalving des geestes voorafgegaan. De bediening des geestes in die ontdekking. Van een mens als een blinde ziel zal worden geopend. Mag u dat weten? Dat moet u weten. En uw hemelhoge schuld heeft gezien. Dat u wenend over de aarde ging. Hoe word ik ooit met een drieënig God verzoend? De nood en de benauwdheid des harten hebben zich bij het uit. U kon niet meer bekijken hoe orde zalig moest worden. Maar er was ook een droefheid naar dat goddelijke wezen. Er was van meet af aan ook iets van dat recht. Want daar heb je het nou, hè. Zo de koning, zo zijn volk. Die krijgen toch een betrekking op dat recht Gods. En dan konden ze buiten dat recht om niet zalig worden. Er zijn er alle tijden door, ook nu. Die zeggen, ach. Als een medelijdend hoge priester, zult u zich toch ook over mij wil ontfermen. Heer, ik kan niet, ik heb niet, ik deug niet, ik weet het niet. Neem mijn arme ziel op in uw liefde. Buiten dat recht om, nee. Maar God kan buiten dat recht om geen ziel zalig maken. Het klinkt zo aandoenlijk, vertederend. En we hebben een beeld van de Heer dat hij zich, ach, natuurlijk zal mij ontfermen over zijn arme slakken. Buiten het recht Gods om, nee. Dan zou God geen God zijn. En daarom dat volk kan buiten dat recht Gods nou niet zalig worden. En daar brengt hij ze allemaal. Als ze toch verenigd worden met het recht van God. Dat is ook wat die koning heeft. Die gerechtigheid lief heeft. En die hebben een turnend God omhelst. Een vloekvonnis gekust. Want die hebben de goddeloosheid zo leren haten. Dat ze met een openstaande schuld. Buiten het bloed van Christus. Niet tot God konden naderen. In zijn hemel niet konden komen. Aan dat recht moest voldaan worden. Betaald moet er zijn. Of door mij. Of door een ander. Zo ligt het. En zalig die ziel die mag weten. Dat Christus voor hem. Voor haar. Dat recht heeft bevredigd. Dat ze op rechtsgronden zalig zullen worden. Dat hun schuld is betaald. Ze zijn schuldenaar geworden. Om dan ook van die schuld ontslagen te zijn door de ander die betaald heeft. En God straft maar één keer. Nooit twee keer. En die de inwerking des geestes hebben gekend. Die in het uur der liefde met Christus zijn verenigd. In zijn lichaam zijn opgenomen. Die gaan nu delen in de zalving die over zijn lichaam gaat. Wordt uitgestort. Vreugdeolie. Dat kent de kerk ook. Geliefde vreugdeolie. Heel kort om daarmee af te sluiten in dit middaguur.
dan zal het toch ook gekend worden. Dat is ook nabetrachting hebben. Niet alleen, dat gaat voorop. De bediening des Geestes. Arm en ellendige zonder, weet u waar u vandaan komt? Opgerapen op het vlakke des veld, weet u van het uur dat u langs kwam? Dat u tot uw ziel sprak, leef, weet u dat? Weet u wat het is dat u opgenomen werd in zijn armen? Dat de navelstreng werd doorgesneden. Dat u gewassen werd, in dat zoutverbond werd opgenomen. Bekleed wordt met zijn gerechtigheid, weet u dat? Maar dan ook te delen in zijn zalving. De zalving des Geestes, gij weet alle dingen. Ik heb de zalving des Geestes. Gij weet alles. Wat tot de zaligheid van nodig is. Dat zal ook openbaar komen. Dat is de geur die deze olie verspreidt. Dat is de geur van Christus. De geur van de godsliefde. De geur van de genade. Waarin u bent gebracht. Waarin u mag delen. Die u heeft overstroomd bij ogenblikken. Zo groot dat u het niet meer kon bevatten. Dan zal er iets van uitgaan. Die liefdegeur. Want die stroomt maar door. Dan zult u iets van dat profetische van de Heer Jezus ook kennen. Dat is niet dat je overal prediker wordt. Toch is het heel vaak zo als ze bekeerd worden, dan willen ze de kansel op om iedereen te vertellen dat de Heer goed is. Nou, maar dat kunt je ook op andere manieren wel horen. In het ambt of daarbuiten. Maar die olie zal stromen. De Heer is goed. Voor slechte, vertoemelijke, goddeloze zondaar. Dat is nou deel in de profetische zalving. En met vrolijkheid, zegt David in 119, zelfs daarvan spreken. Ik ben vrolijk over de weg uw getuigenis. En anderen met lust verteld en vlijtig onderwezen. Met lust verteld. Ja, en dat kan het wel eens uitlopen, hè. Gemeente, als de olie stroomt, dat kan het wel eens uitlopen. Moet u niet op de klok kijken. Als een vrouw ergens anders zegt, dominee, moet je nooit meer doen. Nou ja, maar God is ook een God van orde, ik weet het. Maar toch als de olie stroomt, hè. Goed. Ben vrolijk over de weg uw getuigenissen. En nog een keer, anderen met lust en liefde en vlijtig onderwezen. Dat is profetische zalving. En ook priesterlijk, levend dankoffer, zegt Paulus. Dat is een prachtig woord, maar dat is alweer een prediking op zich en dat mag ik nou niet meer doen. Hè? Een levend dankoffer. Zeg, ja, dat is nabetrachting, dankzegging. Wat zal ik God met zijn gunsten overlaan? Hè? Wat zal ik hem daarvoor vergelden? Dan moeten we wat terugdoen. Nee, dat is de zaak niet. Maar van hetgeen u gekregen heeft, wel uitdelen. En in de kracht daarvan ook voortgaan. En staan er op was in de genade. Maar daar gaat het over. Dat wilde ik zeggen. Levend dankoffer. Dank u, Heer. Ik heb het zo goed gehad. Het gaat erom leven. Bent u levend gemaakt? En dank u wel, dat kunnen we allemaal zeggen. En vriendelijk wezen, dat kan ook. Dan kan dat nooit geen kwaad over. Dat u vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn. Maar het gaat erom een levend dankoffer zijn. In de vereniging met Christus alleen ben ik levend. En dan is er maar één verlangen ten diepste. Om op te mogen branden in zijn dienst. Dan is het nooit te veel. Iets van de gestalte van Christus. Als Nicodemus s'avonds laat nog komt. Dan is het nooit te veel. Dan heeft u 24 uur per dag heel uw leven dienst. En dan zegt u met David, en die liefdedienst heeft men nog nooit verdroten. Dat is priesterlijke zalving. En als u niet kunt, dan kunt u niet. Dan doet u hetzelfde als de Heer Jezus. En weinig rusten. Werd er zo bij bepaald wat de tijd is geweest waar de Heer Jezus heeft geleefd. Zo vol. Ik zei s'nachts Nicodemus één keer. Nee, hoe vaak staat het niet? Ook s'nachts nog aangezicht op een hoge berg. Het aangezicht van zijn vader. Altijd werkzaam voor zijn kerk. Priesterlijk opbrandende diensten. Ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Nou, ik heb in mijn leven heel wat mensen gezien die verteerd zijn door hun ijver voor de wereld en hun werk enzovoort. Maar voor de dienst des Heren. Toch als die zalving u niet onbekend is, zult u er iets van kennen.
Een derde, koning. Hè? Koning, regeren in de strijd tegen uw hartstocht. Uw dwaasheid, uw blindheid, uw nukkigheid, uw moede karakter. Als een koning regeren, strijd, dag in dag uit. En zo gaat de kerk met deze zalving, wenend en lachend, over de wereld. Lachend. En toen de Heere de gevangenen Sion's wederbracht, waren wij als degene die lachen. Het werd onze mond vervuld met lachen. Maar dan de droefheid. Ze gaan wenend voort, zaaiend op de akker van deze wereld. Dat is de kerk. Met vreugdeolie van de meester gezalfd. Vandaag de olie enige maanden geroken, verblijd om de kracht ervan de weg voort te zetten. Naar de bruiloftzaal. En daar valt de scheiding. De droefheid blijft achter. Dan zult je nooit meer bedroefd zijn. Er was een kind van God, ik heb het wel eens meer gezegd. Die zei, toch zou ik dat kunnen missen, die droefheid. Maar die droefheid naar God, Heer, is voor mij meer geweest dan alle vreugde van de wereld. Dat is waar. Maar die droefheid zal niet meegaan. Die blijft achter. Jesaja zegt, die vlucht zelfs. De blijdschap blijft over. De vreugde blijft over. En die zal eeuwig stromen. De vreugde olie. Van het hoofd over zijn ganse gemeente. En dan wordt het waar. Dan zal een blijdschap onbepaald ten hoogste toppunt stijgen. Amen. Laten we eindigen. De ganse God genieten. En dan ziet de kerk eruit om u eeuwig te genieten. Dat deel, als we het zo mogen zeggen, ten volle in bezit te mogen nemen. En door u in bezit te worden genomen. In één te smelten. Voor eeuwig opgelost in u. Thuis komen. Heren, eeuwig delen. In die liefde graag. In die vreugde zelf. In u die liefde en vreugde zelf zijt. Heere, verwaardig daartoe ook ons, zoals we hier nog samen mogen zijn. Er is bediening geweest, tafel stond aangericht. De zangers zijn genodigd. Heere, opdat ze weer verder zullen vliegen. En dat kunnen ze ook niet. Maar die vogeltjes worden weer gedragen door die grote adelaar. En zo komen ze thuis op de vleugelen van hem. Die zich niet geschaamd heeft hun broeder en God genaamd te worden. Een broeder genaamd een God te zijn. Heren, op de vleugel van vrije genade komen ze thuis om eeuwig van u te genieten. De prediking is uitgegaan, wilt u nog doortrekken ook in dit deel van uw kerk, ook hier nog toebrengen, Heer. En toch is ook dat weer de troost die Christus mocht kennen. Als ook onder ons het waar wordt wat alle eeuwen door waar is geweest, dat het verborgen blijft voor de zogenaamde wijze en verstandige. Maar dat ook hier de kinderkens het zullen zien. Wat, wie, Sion's gezalfde koning. En ze zullen verblijd zijn, ja. Ze zullen verblijd zijn als ze hem zien. En er is geen grotere troost voor dat volk. Uw ogen zullen de koning zien. In al zijn heerlijkheid en schoonheid. Heere, geef ons nog dat ze mogen kennen. Vergeef onze zonden. Wees ons nabij en goed in deze nieuw begonnen week. En alles wat ons staat te wachten. Dat we niet durven buiten uw gunst en toestemming. Dat dat op ons hart mag wegen. Niets te durven zonder u daarin te kennen. Niets te beslissen zonder uw goedkeuring daarin te ontvangen. Dat geeft een nauw leven. Daarin wordt u geëerd. En daar vindt de ziel in rust. Rust. Wil het ons schenken in de wegneming van onze zonden om Jezus wil. Amen. En die blijdschap, geliefde, dat is ook de blijdschap waar ze mee naar huis gaat. Hè? Dat staat in vers 7 wat we samen nog willen zingen. Vrolijk trekt het bruiloftsstoet de koning tegemoet. Vrolijk, zij worden met blijdschap geleid. Want vreugdeolie is over hen uitgestort. Het zevende vers van Psalm 45. Zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.